zijn vanmorgen terechtgekomen, min of meer in Handelingen 15. Was een beetje door omstandigheden, mijnerzijds overigens, maar niettemin. Handelingen 15 wordt gesproken over drie dingen, minstens, die de Heer zou doen. In ieder geval zijn daar drie dingen aan de orde. Namelijk, in de eerste plaats, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Zijn de gemeente en in onze dagen uiteraard. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David, het huis van David dus, te herstellen, weder op te richten of hoe het maar heten mag. Opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. En dat is feitelijk nog een fase verder. Hoewel het mogelijk is om deze drie dingen als twee te zien. Namelijk in de eerste plaats de verzameling van dat volk uit de heidenen voor zijn naam. De roeping van de gemeente dus in onze dagen. Maar het herstel van de troon van David zou gezien kunnen worden als één geheel met dat de overblijvende mensen de Heer zoeken en al de heidenen over welke de naam des Heren is aangeroepen. Eenvoudig omdat het in beginsel om dezelfde dingen gaat. Dat namelijk wat genoemd wordt de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat zou weliswaar beginnen eerst bij Israël. En van daaruit zou dat koninkrijk gebracht worden over alle volkeren. Men kan dus zeggen, het zijn twee dingen. Men kan ze ook in één keer zeggen. Zegt, het is één ding, namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus over Israël en de volken. En die tegenstelling zo in tweeën slechts, die komen ook nogal wat keren in de Bijbel tegen. Maar daarmee gaat het toch nog in het bijzonder om een verschil tussen het werk Gods in onze dagen in afwachting van het werk wat hij zal doen in de toekomst. En dat is dus de grootste vereenvoudiging, denk ik, die wij kunnen toepassen in dit schriftgedeelte. Het is ook nogal logische, want zoals ik vanmorgen al zei, vanaf het begin, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, wordt aangekondigd een dergelijk koninkrijk. Dat zal niet iedereen bekend zijn, vrees ik. Maar in de praktijk is het, ik hoop niet dat je schrikt vanavond, maar in de praktijk is het zo dat heel die wereld die wij in Genesis 1 vinden, dat een wereld is die ligt in de macht van, dan wel beheerst wordt door zonde, dood, door de duivel, de satanas of hoe je maar genoemd mag worden. En dat niet sinds de zogeheten zondeval van Adam, maar al daarvoor. Ja, ik praat wat langzaam, want het kan wezen dat het anders een beetje hard aankomt, misschien. Maar wat zo fraai versleten wordt voor de zeven of zes scheppingsdagen in Genesis 1, waren namelijk helemaal geen scheppingsdagen. Dat staat ook nergens. Niettemin, er werd af en toe wat geschapen, maar het meeste wat daar genoemd wordt is geen scheppingswerk, maar hooguit herstelwerkzaamheden en dan nog maar van bijzonder tijdelijke aard. Zo is dat nou eenmaal, kan het ook niet helpen. Zo staat het er. En daar houd ik het dan maar op. De gedachte is namelijk dat een veel eerder, laten we zeggen, gevallen wereld, hoe en waarom en waardoor, daar gaat het nou niet over, maar dat een zondige wereld een voorwerp wordt van het handelen Gods. Dat wil zeggen dat sinds de eerste dag, die eerste dag daar uit Genesis 1, dat was niet de eerste dag, maar die eerste dag van die reeks, dat sinds die tijd God een werk uitvoert met betrekking tot de schepping als zodanig, die woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. Want dat is de strekking in elk geval van het tweede vers van de Bijbel. Dat God sinds die tijd een werk doet aan deze wereld met als doelstelling het tot stand brengen inderdaad van een nieuwe. Dat wil zeggen een nieuwe wereld uit deze oude. En die oude wereld wordt zodanige wijze hersteld, of hoe je dat maar noemen moet, geconditioneerd, noem eens een eenvoudig woord, wordt op zodanige wijze gereed gemaakt dat uit deze oude wereld een nieuwe zou voortkomen enzovoorts. En feitelijk is het dan ook zo dat met de aankondiging van de schepping van Adam feitelijk al gesproken wordt over Christus. Want hoe je dat ook keert of wendt. Ik weet dat, dat per traditie die woorden die daar staan in Genesis 1 natuurlijk op Adam van toepassing brengt. Dus is ook het eerste waar je aan zou denken. Als je verder leest, maar neem niet weg dat het zonder meer klaar is. Ook uit de rest van de schrift, maar ook uit de woorden die hier staan. Dat feitelijk deze woorden niet gesproken worden over de figuur van Adam die we beschouwen als de eerste mens. Dat is hij ook trouwens, maar zo bedoelde ik het niet. Maar dat het feitelijk woorden zijn over de Heer Jezus. Daar staat namelijk in vers 26 van Genesis 1, nog net op de eerste bladzijde van mijn Bijbel. Toch ladig. Daar staat: en God zeide, laat ons mensen maken. Men heeft het in het meervoud vertaald, maar het staat in enkelvoud, mens. Sterker nog, er staat niet eens mens, er staat Adam. Maar men vertaalt het met mens, wat niet helemaal ten onrechte is. Maar goed. Hij zeide, laat ons Adam, laat ons mens, dan wel mensen, maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, dat is een meervoud. En vandaar dat men dat woord mens dus ook in het meervoud vertaald heeft, maar het staat echt in het enkelvoud. Maar goed. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, die mens, of de mensheid, zo u wilt. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. Toon mij de mens die heerschappij heeft over de vissen der zee. Noem maar eens een. We sturen hem meteen door naar het circus. Want ik heb nog nooit gehoord van een circus act met vissen. Hè? Ik zie het al voor me. Een goudvissen komt in het midden, een beetje groot uitgevallen. Maar van die guppen erin. Nou goed, en dan maar door een ringetje zwemmen of zoiets. Beetje veel. Of op een staart staan of toch. Het enige waar ik net nog een beetje aan kan denken is aan het dolfinarium in Harderwijk. Maar bij nader inzien is nog maar de vraag of het vissen zijn, niet waar? Dat staat nog te bezien. Dus vooruit. Maar een mens die heerschappij zou hebben over de vissen der zee. Heerschappij. Dat wil zeggen grootste macht. Een mens met heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. Ja, noem er maar één. Adam was het in ieder geval niet. Bovendien, hij kon nog niet eens heersen over een slang. Ordinaire tuinslang zeg ik altijd, maar vooruit. Maar hij had nog niet eens heerschappij over de slang. De slang heerst over hem, want zo was het feitelijk. Ja, ik ga er maar niet al te serieus op in. Maar het is gewoon een vaststelling van een feit. Dat wat je je ook voorstelt bij Adam. Hij beantwoordt in ieder geval niet aan deze beschrijving. En in die zin was hij dan toch een mislukking, zou je zeggen. Toen zegt iemand anders, want die heeft het eerder al gelezen. Die zegt, ja, maar er staat, het was zeer goed. Dus het was geen mislukking. En dan zeg ik, nee, maar niettemin beantwoordt hij niet aan deze beschrijving. Zodat je toch vraagtekens zou moeten zetten bij de uitdrukking, God zag dat het goed was en het was zeer goed. Het betekent gewoon dat er niks mis was met Adam als zodanig. Dat wil zeggen, hij beantwoordde toch aan de verwachting die God gesteld had. Maar hij was nog niet degene waarover hij gesproken had. En daar gaat het maar om. Goed, wij ontwerpen, wat ontwerpen we? Een auto. Wij ontwerpen een auto. Wij maken een proefmodel op schaal. Zetten het ding in de windtunnel. Dat moet, want anders zijn de auto's te verschillen. Dit is om ze allemaal op elkaar te laten lijken. Dat heb je toch begrepen, hè? Dat is niet moeilijk. Nou goed, in ieder geval, we zetten hem in de windtunnel. We testen hem en zeggen, zeer goed. Maar ik denk toch niet dat daarmee het verhaal af is. Dat was toch niet de bedoeling? Want dat model was slechts een voorbeeld van. Die wilde ik graag horen, ja. Het was slechts een voorbeeld desgenen die komen zou. Met de woorden uit Romeinen 5, want daar staat over Adam, hij was een voorbeeld van degene die komen zou. Hij was het dus niet. Een ander woord voor voorbeeld nu, alstublieft. Voor is proto en beeld is type, een prototype. Precies. Hè? Een type was er wel gevallen, die Adam. Maar laat me zitten. Maar een prototype, een voorbeeld, staat, zegt Romeinen 5. Adam, welke een voorbeeld was desgenen die komen zal. En het voorbeeld was niks mee mis, dat deugde. Maar het was nog niet de definitieve die verschijnen moest. Hij was niet degene die komen zal. Dat is het misverstand. Een hardnekkig en tamelijk noodlottig misverstand. Want God zei, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee. Ik heb altijd al over het vee willen heersen, maar goed. Zou voor jou handig wezen, toch of niet? Ja. En over het vee en over de gehele aarde. Het ideaal van Alexander de Grote, dan wel Napoleon de Kleine. Zeg ze maar nappie, zegt hij. Nou goed. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En dan staat er. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En wat verschijnt er? Het prototype. Adam. En dan een nadere toelichting. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Dat is redelijk gelukt, denk ik. Hoe groot is de wereldbevolking tegenwoordig? Weet niemand dat, jongens? Zijn jullie ook allemaal de tel kwijt geraakt? Hè? Hoeveel miljard, Willem?
Vijf
tegenwoordig. Juist. Dus er zijn heel wat kindertjes bijgekomen. Je weet waar ze vandaan komen, hè? Hoofdzakelijk uit China. Maar daar gaat het nou niet over. Nou goed. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt de aarde, want die is inderdaad vrouwelijk. En hebt heerschappij over de vissen de zee, over het gevolg des hemels en over alle gedierte op de aarde kruipt. Enzovoorts. Maar het idee is dat dat in Adam in ieder geval nooit gerealiseerd is. Maar in het licht van het Nieuwe Testament, maar ook in het licht van andere profetieën of gewoon uitspraken in de Bijbel, is zonneklaar dat deze uitspraken zijn niet over het prototype zozeer, maar dat er uitspraken zijn over de uiteindelijke mens die volledig beantwoordt aan deze beschrijving. Want noemen ze een mens die heerschappij heeft over alle dingen en die bovendien beelddrager Gods is, naar het beeld Gods. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Er is maar één in de Bijbel van wie dat zeer expliciet en zelfs triomfantelijk gezegd wordt. Namelijk over de Heer Jezus en pas na zijn opstanding. Ja, dat is zo. En voor ik het daarover heb, is natuurlijk toch aardig om Genesis 1, waar dus gesproken wordt over een mens die een koninkrijk zou hebben over de hele schepping, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou ja, over de hele aarde en al wat daarin is, enzovoorts. Die mens, en dat koninkrijk wat daar wordt aangekondigd, komt weer ter sprake, maar nu in vragende vorm, in Psalm 8 was dat. Daar staan de vragen precies zoals ik ze eigenlijk nu net stelde. Namelijk, het zal van David voor de opperzangmeester wie het me wezen mag, op de gitit wat het me wezen mag. O Heere, onze Heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is de naam van Jehovah. En dan, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Boven twee hemelen is dat, want er zijn er drie, dat weet u, hè? Drie, de derde hemel, dat is hem. Dat is waar Christus is. En dus boven de twee, dezelfde twee als uit Genesis 1. En dan staat er, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Daar ga ik maar even niet op in, want het is te veel werk om het uit te leggen. En dan om uw tegenpartijen wil om de vijand en wraakgierige te doen ophouden, rechtstreekse verwijzing naar den duivel. De vijand, de tegenstander, Satan in het Hebreeuws, het Grieks gewoonlijk aangeduid als de diabolos, de duivel. Uw tegenpartijen wil, en de vijand, de wraakgierige, die zou ophouden, enzovoorts. En dat zou tot stand komen, de overwinning op de tegenstander, uiteraard, door Christus, de laatste Adam. Maar de volgende vraag. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. En dan, wat is de mens? Ik zou trouwens niet weten waarom men niet zou vertalen gewoon met wie is de mens? Dat is misschien duidelijker. Want anders denk je dat de mens een ding is. En dus, wie is de mens? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is de zoon des mensen? Letterlijk, de zoon van Adam. Dat gij hem bezoekt. De vraag is dus, naar waar is nou die mens? Welke mens is het waar God aan denkt? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Ik wil gewoon zeggen, wie is die mens waar u aan denkt, waar God aan denkt? Wie is de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat gij naar hem omziet, dat gij hem bezoekt? Wie is die mens waar God zich mee bezig had? Nou ja, Adam is al lang dood. Met andere woorden, er waren uitspraken over Adam, maar Adam is helaas op noodlottige wijze overleden, zal ik maar zeggen. Dus de vraag is, ja, als het over een mens ging in Genesis 1, en Adam is er niet meer, Adam heeft ook nooit geheerst over de aarde, of zeker niet op de wijze die daar, zoals daar staat. En als beelddrager Gods kun je hem rustig meteen afschrijven, want dat was hij niet. Nee, door één mens is de zonde in de wereld en door de zonde de dood. En de dood en de zonde zijn tot alle mensen doorgegaan. Romeinen 5 zegt nou eens dat die beelddrager Gods is. Dat kan toch nooit? En iets smoesjes bedenken, daar moet je een theoloog over laten. Die bedenken smoesjes, zeggen ja, hij was het wel, maar toen hij zondigde, toen ging het fout. Toen hij naar zijn vrouw luisterde, ging het mis. Nou kan ik me dat goed voorstellen, maar nou ja, laat me zitten. Begrijp u, maar hier wordt dus alsnog door David de vraag gesteld. Psalm van David, dat is niet zo gek. Want de verhalen, de beloften, de, hoe zou ik maar zeggen, de profetieën over een koninkrijk werden gedaan met betrekking tot Adam. Adam stierf, dus gaat het vervolgens over zijn zoon. Die stierf ook, dus gaat het vervolgens over zijn zoon. Dat rijtje wordt er keurig in de Bijbel bijgehouden, de hele Bijbel door. Je kunt hem trouwens het makkelijkste terugvinden in Lucas 3, want dan vind je de hele lijst van Adam tot de Heer Jezus uiteraard. Maar de lijst loopt inderdaad via David, en David was inderdaad degene die van Gods wegen een koninkrijk ontving. David uit de stam van Juda, de stam die dat koninkrijk zou erven enzovoorts. Het is de hele lijn van de Bijbelse geschiedenis. De lijn namelijk van Adam zou koning zijn, maar hij was het niet. En dus gaat het verder met Zet, Enos en hoe dat maar heten mag, via Noach. Die op een gegeven moment ook maar alleen was, zal ik maar zeggen. En daarna weer via Sem. Vervolgens via Terach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Nee. Isaac, Jacob, Juda. Jozef was de andere lijn, die bedoelde ik ook niet. Maar Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En uit Juda, David. En zo verder. Dat wil zeggen, eigenlijk kwam David in aanmerking van of all people, of all men. David was de erfgenaam van Adam. Dus als het op iemand van toepassing moest zijn, toen zou het David geweest zijn. En het is diezelfde David die zegt, maar wie is het eigenlijk? Wie is die mens? Wie is de zoon des mensen? Letterlijk, wie is de zoon van Adam aan wie gij denkt, die gij bezoekt, enzovoorts. Het verhaal gaat verder, voor alle duidelijkheid. Gij hebt hem een weinig, de gedachte is voor korte tijd, beneden de engelen gesteld, minder gemaakt dan de engelen. Ik weet niet, als je een andere vertaling dan ik hebt, dan kom je in grote problemen, geloof ik, in dat vers. Maar wat er staat precies, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Dit is goed. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, onder de engelen gesteld. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Wel nu, de mens is gesteld zo zonder meer beneden de engelen. En God heeft gezegd, hij zou heerschappij hebben. En dus heerlijkheid ontvangen, een kroon, eer ontvangen of wat er maar wezen mag. Gij doet hem heersen, vers 7, over de werken uw handen, de schepping namelijk. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, u weet wel, het vee. Uit Genesis 1, hier bestaande uit schapen en ossen. En het dieren des velds, het kruipige dieren, gedierte, het gevogelte des hemels. Vers 9 hier, de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Het kan niet missen, het is de rechtstreekse verwijzing naar deze uitspraken uit Genesis 1. Maar David wist dat die uitspraken uit Genesis 1 niet van toepassing waren op de persoon van Adam. En dus vraagt David, die de rechtstreekse erfgenaam is van Adam, volgens de stamboom, wie is het nou eigenlijk? Wil de echte Adam opstaan? Nou ja, als hij zeer arrogant, dat was hij niet, maar als hij erg arrogant was, had hij misschien gedacht, misschien ben ik het wel. Ben ik het Heer? Is altijd een aardige vraag natuurlijk. Maar hij bleek tamelijk ongepast te zijn bij nader inzien. Maar goed, dat ga ik ook niet uitleggen. In elk geval, tot David werd gezegd dat hij het niet was. En dus is de vraag, wie is het dan wel? En het antwoord staat gewoon in het laatste vers. Maar het stond ook al in het eerste vers. Nou ja, het tweede dan, vooruit. Het staat aan het begin en het eind. Want die mens, die zoon des mensen, die beantwoordt aan deze woorden uit Genesis, die mens namelijk die een koninkrijk zou hebben over geheel de aarde, aan wie alle dingen zouden worden onderworpen, die zou heersen over de werken Gods handen, die mens is de Heere zelf, Jezus Christus. De Heere Jezus Christus. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En ik heb het niet verzonnen, het is mijn verklaring ook niet van deze dingen, want het staat expliciet, dat wil zeggen letterlijk zo, in Hebreeën 2. Dat dit hem is. Dat die mens niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Begrijp je me goed? Niet dat hij dat was toen hij nog op aarde leefde, maar toen hij nog op aarde leefde, gold wel dat hij een weinig, voor korte tijd, beneden de engelen gesteld was. Dat wel. Maar toen die korte tijd voorbij was, werd hij boven de engelen gesteld en was hij nog steeds die mens, maar nu gekroond met eer en heerlijkheid. Lees nog even vers 6 van Psalm 8. Gij hebt hem een weinig, de gedachte is voor korte tijd, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En niet die onzin lezen van gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dat is alleen de hoogmoed van de vertalers die dat ervan maakt. Maar het heeft met grammatica en taal geen fluit van doen. Want u weet misschien wat het traditionele antwoord is op de vraag die hier in Psalm 8 gesteld wordt. Niet gehinderd door enige brede bijbelkennis en zeker niet van plan om schrift met schrift te vergelijken, omdat de Bijbel nou eenmaal helemaal een en hetzelfde woord van God is, geeft men een antwoord rechtstreeks op deze vraag onder het motto, wat denk jij ervan? Wie zou die mens wezen? Dat is modern, hè? Wat denk jij ervan? Mag je het zelf zeggen? En dan zeggen ze, nou, ik. Wie is die mens? Nou, ik. Dus, en ik verzin het niet. Het is bespottelijk, maar het staat bijna in alle commentaren, hoor. Ik weet nog goed dat een van mijn kinderen uit school kwam en die kwam vertellen wat ze op school geleerd hadden. Namelijk, ze moesten netjes zijn met het huisvuil. Het moest allemaal gesplitst worden in verschillende bakken enzovoort. De tuin moest schoon zijn, de stoep moest schoon zijn. Want de mens was gezet over de werken van Gods handen, staat in Psalm 8. En dus moest je het vuil achter je gat opruimen. Daar kwam het ongeveer op neer, als ik het tenminste goed begrepen heb. Psalm 8 werd op de mens zelf van toepassing gebracht. En de hele milieuprobleem, het zogeheten milieuprobleem, werd daarin geplaatst. Werd binnen deze kaders geplaatst. Wat een dwaasheid. Want mijn Bijbel zegt in Hebreeën 2, Maar ja, dat is het Nieuw Testament. En u weet, we hebben in de eerste plaats het onderscheid tussen Oud-Testamentici en Nieuw-Testamentici. He? En die hebben met elkaar weinig van doen, dat weet u toch, hè? Hebreeën 2 namelijk. Want daar staat gewoon in vers 5. Eigenlijk staat de zin in een andere volgorde. Er staat, want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen, waarover wij spreken. Een nieuwe schepping, een nieuw verbond. En wat het maar wezen mag. Niet aan de engelen heeft hij die nieuwe wereld onderworpen. Maar iemand, en dat was David, heeft ergens, en dat was in Psalm 8, betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of wat is des mensen zoon, de zoon des mensen gewoon, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En niet bijna goddelijk dus, die onzin. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Dat was dus vers 6 van Psalm 8. Gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Precies zoals het in Psalm 8 staat. En dan, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Ook precies zoals het in het Psalm 8 staat. En dan, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Met andere woorden, alle dingen aan hem onderworpen. Dat is dus zonder uitzondering. En dan staat er, laconiek, doch wij zien nog niet nu. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hetgeen wil zeggen, dat is al gebeurd. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Het enige probleem is wellicht dat wij dat niet zien. Maar het is wel gebeurd. Waarna nog steeds de vraag is, wie is dan die mens? Aan wie dan inmiddels, nu, hè, inmiddels, alle dingen onderworpen zijn? Wel staat er laconiek, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat spreekt over de, wat wij noemen de menswording van de Heer Jezus. Inderdaad, een tijd onder de engelen gesteld. En bovendien inderdaad mens geworden. Maar vervolgens opgewekt uit de dood en zoals heel Hebreeën 1 uitgebreid uiteenzet, gesteld boven de engelen, want het is de mens Jezus Christus die gesteld is boven de engelen op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, Hebreeën 1 vers 3, en het idee is dat wij daar dus die mens zien die God in gedachten had. Laat ons mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat het over Christus gaat, mogen blijken uit de eerste verse van deze brief. Het was namelijk hier al lang gezegd. Namelijk, er staat dat God deze zoon, zijn zoon, gesteld heeft, vers 2, tot erfgenaam van het heelal, dan wel alles. Van wie dan ook gezegd wordt in vers 3, de welke, alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Heerlijkheid is namelijk licht, per definitie, onder andere dan, maar het is licht. En als God licht is, en dat is zo, dan wordt Christus genoemd het afschijnsel, de uitstraling van dat licht namelijk. Kunt u zich voorstellen? Licht als zodanig, dat is God. Maar als het licht uitstraalt en zich vertoont dus, verschijnt, leuk hè, verschijnt de Heer Jezus. Dat is de veruiterlijking van God die licht is. En daarna hetzelfde nog een keer, hij is het veruiterlijking dus. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen. Dus inderdaad, deze Jezus is inderdaad het beeld Gods. En letterlijk staat het zo op andere plaatsen. In 2 Korinthe 4, 1 Colossense, enzovoorts. En elke keer als het gezegd wordt dat hij het beeld Gods is, staat het niet over Jezus als zodanig, maar over Jezus de opgewekte. Opgewekt en gezet in de hemel. En daar heb je de mens die inderdaad tegelijkertijd beeld Gods is. Nou, dat is het hele verhaal. En het idee is dat Adam een type is, een voorbeeld is van Christus. Christus die dan om die reden genoemd wordt in 1 Korinthe 15 de laatste Adam, of ook wel de tweede mens. Want het idee is dat Adam de eerste mens, en daarmee heel die eerste mensheid, slechts een voorbeeld is van degene die definitief zou verschijnen. Maar dat betekent dat de uitspraken in Genesis 1 over een mens die koningschap zou hebben over heel de aarde, dat het uitspraken zijn niet over Adam, maar over de Heer Jezus. Nou, daarna is het niet zo moeilijk. De vraag is of deze mens inderdaad dat koningschap over de hele aarde al uitoefent. En het antwoord is, hij is uitermate verhoogd. Het antwoord is, alle dingen zijn hem onderworpen. Precies zoals de psalm aankondigde. Wat dat betreft is dus Genesis 1 vervuld. Maar tegelijkertijd wordt hier in Hebreeën 2 gezegd, doch dat zien wij nog niet. Einde van vers 8. Dat wil zeggen, het is wel zo, maar we zien het niet. Het wordt niet naar buiten toe gedemonstreerd. En daar gaat het maar om. En dat is niet een trucje of zo, of een kunstmatige redenering om het verhaal acceptabel te maken. Maar integendeel, het is zo. Alle dingen zijn hem onderworpen. Alleen, wat aangekondigd werd, ook reeds in het Oude Testament, is dat hij aanvankelijk van die macht geen gebruik zou maken. Althans niet in het algemeen. En dat hij zijn heerlijkheid, of hoe noem je zoiets, zijn koningschap inderdaad aanvankelijk zou verborgen houden. Dat is het idee. En in afwachting van de uitwerking daarvan zou hij, het lijkt hier wel een disco zo zeg, met die knipperen dan. Maar in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk, waarbij dat zichtbaar gemaakt wordt en gedemonstreerd zal worden, doet hij een ander werk. En dat is ook wat hier staat, hier in Hebreeën 2, wat nou ik hier toch ben, ga ik hier maar even verder. Want daar staat dan meteen, alle dingen zijn hem onderworpen, wij zien dat nog niet, dan vers 9. Maar niettemin wij zien, er staat alleen een ander woord voor zien. In vers 9, in de grondtekst, zoals wij ook verschillende woorden hebben voor zien. Het kan zelfs zien, kan zijn kijken, aanschouwen, zien, staren, turen. Maar het kan zelfs betekenen bezoeken, enzovoorts. En het kan ook zijn vertrouwen op, want zien op wil zeggen vertrouwen op. Vertrouwen stellen in. Nou goed, in elk geval, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Niet letterlijk zien wij dat, dat zei het voorgaande vers, wij zien het op andere manier. Wij krijgen namelijk inzicht via het woord, dat ook geacht wordt licht te zijn, dus vooruit maar. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, de term uit Psalm 8, die voor korte tijd is de gedachte die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Hij werd namelijk mens om te kunnen sterven. En daarmee de straf der zonden te dragen, zoals elders gezegd wordt. En daarna staat er, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat wil zeggen, het betaamde God. Het was nodig voor God. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, want dat staat er echt, meen ik, vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen, enzovoorts. En ik weet dat het dat er wel wat erg kort staat, maar de gedachte is toch een betrekkelijk eenvoudige. God heeft Jezus gesteld tot zijn zoon. Daar begint deze brief mee. Hebreeën 1 vers 1. God heeft Jezus gesteld tot zijn zoon. Maar de gedachte is dat niet alleen de Heer Jezus, maar ook anderen tot zonen God zouden gesteld worden. En waar zoon van God zijn betekent erfgenaam van God zijn en daarmee macht krijgen over heel de schepping, heerschappij, heerlijkheid over heel de schepping, betekent het dus dat die andere zonen Gods die er ook zouden zijn, zouden delen in de heerschappij van Christus. Dat is het verhaal en dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. God zou namelijk vele zonen tot heerlijkheid leiden en niet slechts één. Alleen deze ene is de eerste van die vele. Wat zei je, staat dat nog ergens? Ja, Romeinen 8. Precies. Daar wordt heel die gedachte van dat God de Heer Jezus verkozen heeft en inderdaad verheerlijkt heeft, die wordt toegepast op alle gelovigen, tot in onze dagen althans, wordt toegepast op alle gelovigen en er staat bij dat het zo is opdat Christus de eerstgeborene zou zijn, te midden van vele broederen. Dat wil zeggen, eerstgeboorterecht. En dus vele zonen. Want de gedachte blijft dat de gelovigen uit onze dagen, die dus wedergeboren worden, kinderen Gods worden, voordat dat koninkrijk van Christus op aarde zou openbaar worden, dat die kinderen Gods, jij en ik dus als we gelovigen zijn, deel zouden krijgen aan de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus. Wij zouden namelijk niet slechts zijn koninkrijk ingaan, zoals de term zo dikwijls luidt, maar wij zouden met hem zijn koninkrijk erven. Wij zouden delen in zijn heerlijkheid. En ja, ik zeg niks bijzonders, want er staat gewoon in Efeze 1, vers 3 in elk geval, want daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat is niks moeilijks aan. Wij zijn dus geroepen om deel te hebben aan de heerschappij van Christus. Nou zeg je natuurlijk meteen uit nederigheid en uit angst voor het onbekende en uit faalangst en nog zo wat van die andere psychologische verschijnselen, zuster. Zeg je natuurlijk meteen, nou dat hoeft voor mij niet. Hè? Want een beetje op een wolk zitten straks in de toekomst en harp spelen lijkt me ook wel leuk. Ik kan het me niet voorstellen, maar hoeveel pk heeft een wolk, vragen ze hier. Hoeveel pk? Nou goed, laat maar zitten. Maar een beetje op een wolk zitten en een beetje harp spelen, ja, sommigen vinden dat voldoende. Dat zijn namelijk degenen die hier op aarde al geen verantwoordelijkheid wilden dragen, die willen dat in de hemel ook niet. Maar of wij het willen is niet het punt. Het idee is gewoon dat God ons daartoe geroepen heeft. Want dat is hij van plan met alle gelovigen uit deze tijd. De tijd dus sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan het moment dat hij, of aan de tijd waarin hij de vervallen hut van David weder zal oprichten. Bovendien, de profeten kondigen aan dat als de Messias komt en zijn opwachting zal maken bij Jeruzalem op de Olijfberg, komt hij niet alleen, maar hij komt met een verzameling heiligen. Of hij komt met een verzameling engelen, hemelse wezens. Heel mystiek hoor, heel mysterieus in het Oude Testament. Maar het is niks bijzonders, dat zijn jij en ik. Dat wil zeggen, dat is de gemeente. Hij zou zich openbaren met de zijnen, met zijn gemeente, met de hele regering, zal ik maar zeggen, van het koninkrijk, want dat is het eigenlijk. Of met een andere term, met de hele volksvertegenwoordiging, want het koninkrijk van die zoon des mensen over heel de aarde zal tot stand komen vanuit de hemel. Heb je dat nooit gehoord? Nooit het onze vader gehoord dan? Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Oké, tweede zin. Uw wil geschieden, dat is uiteraard hetzelfde als uw koninkrijk komen. Dat begrijpen jullie toch, hè? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dus waar komt het koninkrijk vandaan? Uit de hemel. Dat betekent gewoon dat het eerst in de hemel zou zijn. En dat betekent uiteraard dat de hoogste troon van dat koninkrijk, om zo te zeggen, de hoogste residentie van de koning, geplaatst is in de hemel. En vanuit de hemel zou het op aarde geopenbaard worden. Het hele idee is dat dat koninkrijk geregeerd zal worden, niet alleen door die ene koning, maar ook door een zogeheten volksvertegenwoordiging, waarbij mensen uit het Rijk, om zo te zeggen, verzameld zijn in wat dan heet de volksvertegenwoordiging, een wetgevende vergadering enzovoort. Zo'n ding heet in het Grieks een ecclesia en in het Hebreeuws een kahal. Dat is eigenlijk hetzelfde woord is ook nog. Kahal, ecclesia. De Engelsen herkennen het meteen, want het is hetzelfde als to call. Call, met een h. Die schrijven niet, maar die spreken ze wel uit. Dat is altijd zo met een h. Dat weten jullie, hè? Als je hem schrijft, spreek je hem niet uit. En als hij er niet staat, spreek je hem uit. Kahal. Kahal. Dat wil zeggen de uitgeroepenen. En het woord kahal of ecclesia wordt gewoon vertaald met gemeente. Maar het betekent de uitgeroepenen. En in de toepassing staat het voor de volksvertegenwoordiging. En wat God doet, is mensen verzamelen. Uit de mensen en zijn hemelse positie geven in zijn ecclesia, in zijn volksvergadering, in zijn raad van oudsten, zo kun je het ook noemen. Ik noem het met opzet zo, naar het voorbeeld van het Oude Testament, waarin Mozes de leiding had over het volk Israël, bij de uittocht uit Egypte, de tocht door de woestijn, maar niettemin werd er een raad van oudsten verzameld uit het volk. En aangesteld om samen met Mozes de verantwoordelijkheid voor het volk te dragen. Onbekend? Ja, dat is zo, de raad van oudsten. Later genoemd als de ambtlieden van het volk. Maar niettemin, gewoon een raad van oudsten. Volksvertegenwoordigers. Nou, dat is de gemeente in het koninkrijk van Christus. En hij is tot op heden nog steeds bezig met die raad van oudsten te verzamelen. Het is een beetje vreemd om dat te zeggen. Onder jeugd, maar niettemin is dat zo. Raad van oudsten heeft niks met leeftijd te maken, maar waar het wel mee te maken heeft, is dat wij nou eenmaal, als we tot geloof komen, nog steeds behoren tot de eersten die tot geloof komen. Wij immers komen tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus voordat hij zijn koninkrijk openbaart. En we zijn dus met recht eersten. Tot op vandaag. Eerstelingen. En dus oudsten. En dus met hoger erfrecht ook. En daarom, toegevoegd, zegt Hebreeën 12, aan een gemeente van eerstelingen, die bovendien geacht wordt in de hemel te zijn opgeschreven, dan wel ingeschreven. Een gemeente met hemels burgerschap. En waar het maar om gaat is, dat dus inderdaad dat hemelse burgerschap rechtstreeks van doen heeft met dat verschijnsel van eerstgeboorterecht. Het heeft rechtstreeks van doen met de specifieke roeping van de gemeente enzovoort. Want de hemel is niet hetzelfde als het hiernamaals. De hemel is niet de plaats waar alle goede dan wel gelovigen naartoe gaan. De hemel is bestemd voor de gemeente van eerstelingen. En dat is dus nog steeds zo in onze dagen. Waarna ik voor alle duidelijkheid een keer zeg, dat dus inderdaad alle gelovigen sinds de opstanding van Christus tot op vandaag wel degelijk naar de hemel gaan. Of in de hemel gezet worden, of hoe het maar heten mag. Maar dat is niet omdat dat de regel is. Integendeel, het is de uitzondering. Weet je nog wat er in de Bijbel gebeurt met een eerstgeborene? Dat die moest geofferd worden. Elke eerstgeborene is mijn, zegt de Heer. Onder de mensen, onder het vee, van uw oogst, de vrucht van uw land. Elke eerstgeborene is voor mij en het moest dus aan de Heer geofferd worden. En toen ene Anna, die dus inderdaad Hanna heette, inderdaad. Toen ene Hanna dus, uit 1 Samuel 1. Toen ene Hanna, het was familie van Arimathea, maar laat me zitten. Maar toen ene Hanna uiteindelijk dan toch een baby baarde onder de naam van Samuel. Kortom, naar Bijbelse termen, toen haar baarmoeder dus geopend werd, want zo heet dat, en zij haar eerstgeborene baarde. We kennen die term toch van? Zij baarde haar eerstgeborene. Nou ja, Lucas 2. Dat lezen ze met kerstfeest voor op de zon. Niet op de zonneschot gelezen. Zie je het? Ga even staan. Nee, laat maar zitten. Zij baden haar eerstgeboren, leggen hem een doek. Dat is Lucas 2, ja. Ik heb het uit mijn hoofd moeten leren. En toen ik het eindelijk uit mijn hoofd kende, ging men in die gemeente over opnieuw vertaling. Dus toen moest ik het opnieuw leren. Raakte ik helemaal van in de war. Dus ik heb het ding weer weggegooid. Nou goed, laat maar zitten. Toen Hanna dus Samuel baarde, de eerstgeborene, en zo de baarmoeder geopend werd, ze was onvruchtbaar, hoe het allemaal maar heten mag, wist ze dus niks beters te doen dan Samuel. Ja, dat moest ze eigenlijk bij de Heer brengen. En waar vind je de Heer? Onder Israël, wel in de tempel. Dus ze bracht de jongen naar de priester, Eli. En daar groeide hij op. Alsof hij de zoon van de priester was. Er zit een heel verhaal aan vast, maar dat vertel ik nou niet. Maar het gaat maar om het beginsel. De eerstgeborene moest naar de tempel gebracht worden. Dat is trouwens wat ook in Lucas 2 staat. Want daar gaat het over de Heer Jezus. Zij baarde haar eerstgeborene zoon. En een heel eind verderop, maar wel degelijk Lucas 2 nog staat, dat ze dat ze hem naar de tempel brachten om te vervullen al wat in de wet gesproken was. Want het idee was dat hij na 40 dagen na zijn geboorte, 7:33 namelijk, dat hij 40 dagen na zijn geboorte gebracht moest worden in de tempel. Aan God gewijd als eerstgeborene. Maar heel dat idee dat elke eerstgeborene voor God bestemd is, is echt van toepassing. Punt 1. Op Christus zelf. Hij is namelijk de eerstgeborene. Samuel is een type van Christus. Jezus, die geboren werd in Bethlehem, is een type van Christus in zijn opstanding. Ik hoop dat je dat ook nog kunt vatten. Ja, Jezus is een type van Christus, ja. Heel zijn geboorte is een uitbeelding van zijn opstanding. En wat er verder volgde. Maar goed. Maar het hele idee is dus van toepassing op de Heer Jezus. Hij was de eerste mens die opstond in nieuw leven, in onvergankelijk leven, in eeuwig leven. En dus is hij voor God bestemd. Voor de tempel. Voor de echte tempel weliswaar. Voor het echte heiligdom, het ware heiligdom. De ware tabernakel, of hoe het maar heet in de Hebreeënbrief. Voor de hemel zelf dus. En daar is hij dan ook ingegaan. Maar verder wordt hetzelfde beginsel toegepast op heel het nieuwe verbond, op een volk namelijk, het eerste volk levend onder het nieuwe verbond, is voor God bestemd. En de vrouw, de moeder, in dit geval is, laat ik het eenvoudig houden, Israël. Daaruit wordt geboren een zoon, de eerstgeborene. Dat is de gemeente. En dus dat volk, de gemeente, als eerstgeborene is bestemd voor God en verdwijnt dus inderdaad naar de hemel, is geroepen om te erven. En eerstgeboorterecht wil zeggen dat als er een troon is, de eerstgeborene erft de troon, koningschap dus. Het wil ook zeggen dat als er priesterschap is, en dat hoort er eigenlijk automatisch bij eerlijk gezegd, als er priesterschap is, hoge priesterschap zo je wilt, wordt dat ook gegeven aan de eerstgeborene. En verder in het algemeen, de eerstgeborene telt voor twee. Wat er ook vererfd mag worden, de eerstgeborene telt voor twee. Krijgt dus een dubbel deel. U weet wel. Vader Abraham had, hoeveel zonen had hij ook alweer? Hè? Acht. En volgens vader Abraham, nou, dat is die met die baard. Nou goed. Had hij 7 zonen. Of waren het smurfen, dat wil ik afweer. Maar goed, in ieder geval, Abraham had bewijzen van spreken. 7 zonen. Het idee is gewoon dat de erfenis verdeeld wordt in 8 delen. En de eerstgeborene krijgt dus 2 delen. Dat is het verhaal. Dubbel deel. Dat is heel moeilijk om uit te leggen, zo gauw. Maar het speelt in de Bijbel wel degelijk een belangwekkende rol. Maar in eerste plaats de eerstgeborene erft, als het er is, koningschap en priesterschap. En dat is er, want dat is precies wat beloofd is voor het nieuwe verbond. Aanbreken van het nieuwe verbond. Een koning, een koninkrijk dus, en ook inderdaad een priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek, maar daar gaat het me nou verder niet om. En dat wordt gegeven, punt 1, aan de Heer Jezus Christus. En punt 2, aan zijn lichaam, heet zoiets, aan de gemeente namelijk. Want wij... komen, Hebreeën 12, tot de gemeente van eerstgeborenen. En als je een gelovige bent, dan kan ik rustig zeggen, dan ben je geroepen, als kind van God, want dan ben je dan, ben je geroepen om tot zoon te worden aangesteld. Dan is het de bedoeling dat je je laat leiden door, laat opvoeden door, de Heilige Geest heet zoiets, maar in de praktijk door de Heer zelf, om je geschikt te maken voor een toekomstige taak en verantwoordelijkheid. Dat is wat God nu doet. En strikt genomen en officieel, dat is het enige wat hij doet. En voor zover hij nog wat doet, hebben wij een vermoeden, maar dat mag je niet hardop zeggen, niet zo tenminste, want het staat nergens in de Bijbel. Wat hij doet namelijk, is zijn regering verzamelen. En wat de rest betreft, wat de wereld betreft, en wat de toestanden en de wantoestanden in de wereld betreft, God is daar heel gemakkelijk over. Die zegt, ik heb alles al geregeld, dus het heeft geen haast. Bovendien, die wereld wilde mij niet. Wilde mijn koning die ik aangesteld heb niet. Lees Psalm 2. Ze willen hem niet. Ze verwerpen hem. En Johannes 1, leest hij ook maar dan. Ze verwerpen hem, nou dan zoeken ze maar een poosje zonder mij uit. En zonder mijn zoon, zonder mijn koning, ik heb alle tijd. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. In plat Nederlands, ik ga zitten kijken hoe het met hen afloopt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Met andere woorden, men wil het licht niet, men kiest de duisternis, nou oké. Men vindt dat het een chaos is op aarde en ik geef mijn koning en ze willen hem niet. Dan laat ze het maar een poosje uitzoeken. Een jaartje of, weet je veel, 2000 in elk geval. Maar zoiets. En wat God in afwachting daarvan doet, is inderdaad die regering verzamelen. Waarom ook niet? Tijd genoeg. En bovendien in overeenstemming met wat in het Oude Testament daaromtrent expliciet was aangekondigd. En wat zeker ook in de Oud-Testamentische symboliek of typologie werd uitgebeeld. Elke eerstgeborene is per definitie niet alleen een beeld van Christus, maar in het bijzonder ook van de gemeente. Dat heb ik eens nagevraagd aan Ismaël. En die zei, je moet mij niet hebben, maar Isaac. Toen heb ik het nagevraagd aan Esau. En die zei, je moet mij niet hebben, maar mijn broer, Jacob. Toch? Toen dacht ik, dan vraag ik het aan zijn vrouw, dus ik vraag het aan Lea. Want de vrouw van Jacob heette Lea, ja. Dat kan ik vrij goed onthouden, eerlijk gezegd. Maar goed, ik vroeg het aan Lea, maar die zei, nee, je moet bij mijn zus wezen. Mijn jongere zus, Rachel. Ja, zo zit dat hoor. En toen vroeg ik het aan haar kleinkinderen. Aan Manasse, die zei, nee, je moet Efraïm hebben. Waarmee mijn gezegd wil zijn, zonneschool geweest. Nee, weet je nou waar het over gaat of niet? Nee? Nou goed. Waarmee mijn gezegd wil zijn, dat dat probleem van dat eerstgeboorterecht natuurlijk heel Genesis door, want daar ging het over. Hele boek Genesis door een belangwekkende rol speelt. En terwijl wij dachten dat dat eerstgeboorterecht naar gewoon de eerste gaat, naar de oudste, ging het steeds naar een ander. Gewoonlijk de tweede, niet altijd, maar gewoonlijk wel. Of de tweede overlevende, dat kan ook nog. En dat is het hele verhaal. Als God wat doet, dan komt eerst het zogeheten eerste, maar dat neemt hij weg. En de tweede, dat is de echte. Dus eerst komt Ismaël, maar het wordt Isaac. Dan eerst komt Esau, maar het wordt Jacob. Etcetera. Eerst komt Lea, maar het wordt Rachel. Eerst komt Ruben, maar het werd Jozef. Eerst komt Manasse en het werd Efraïm. Enzovoort. Dus een bepaalde lijn die ik nou volg. Ik had ook een andere kunnen nemen. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het een belangwekkende aangelegenheid is dat die verwisseling daar altijd plaatsvindt. En het hele punt is, God verkoos zich eerst Israël van oudsher. Maar toen het een keer zover was dat die beloften aan Israël in vervulling zouden gaan, werd het niet Israël, Maar werden de gemeenten, om het eenvoudig te zeggen, dus niet meteen opvliegen van ik heb het wel eens anders van je gehoord, dat weet ik, maar dit is de eenvoudige variant en 100% bijbels te verantwoorden, want er staat er gewoon in. Niet Israël, maar de gemeente. Dat is maar waar het om gaat. Wij als gelovigen erven eerst geboorterecht. Zelfs min of meer ten koste dus van Israël, maar niettemin, zo is het nou eenmaal. En daarom hebben wij een hemelse roeping, een hemelse toekomst, een hemelse erfenis. En daarom wil de Heer ons nu ter beschikking hebben, opdat hij ons zou kunnen opvoeden, van kindschap tot zoonschap. En dat is opdat hij ons in de toekomst zou kunnen gebruiken als volksvertegenwoordiger, weet zoiets, als oudsten enzovoorts, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat is niet gebaseerd op ons individueel, maar het heeft gewoon te maken met het plan wat God uitvoert. Je mag dus niet alleen de Heer danken voor het feit dat je genade hebt ontvangen, dat je zonden vergeven zijn, dat je eeuwig leven hebt ontvangen en dat je misschien dat je wellicht in de toekomst naar de hemel gaat of iets dergelijks. Maar waar je nog meer voor kunt danken zelfs, is dat het allemaal nog plaatsvindt in deze tegenwoordige tijd ook. En dat je dus behoort bij de eerstelingen, zal ik maar zeggen. En dat ligt niet vast in je geloof of in je bekering, maar het ligt vast simpelweg in je gewone geboorte. Het jaartal waarin je geboren werd, dan wel het jaartal waarin je tot geloof kwam. Ligt verder nergens anders dan. Wij zijn geboren in de tijd dat God dit werk doet. We hebben geen keuze. Als we tot geloof komen, worden wij toegevoegd aan deze gemeente. Zijn wij van adel en adeldom verplicht. Ja, het brengt consequenties met zich mee. Maar laten we zeggen, het zal in ieder geval de moeite waard zijn. Dat lijkt me duidelijk. En daar gaat het maar om. En dus, wij zouden ons niet oriënteren op aardse zaken in de eerste plaats. Ik zeg niet dat je daar niet mee moet bezighouden. Heb ik ook nooit gezegd. Ik zeg alleen, dat is niet het belangrijkste wat er is. Ik zeg niet eens dat het onbelangrijk is. Ik zeg alleen, het is niet het belangrijkste wat er is. Het belangrijkste wat er is, is dat we ons bewust zijn van onze positie en dienovereenkomstig leven reeds nu, zodat we niet alleen in de toekomst verantwoordelijkheid zouden dragen als zonen Gods, maar dat we reeds nu verantwoordelijkheid zouden dragen, hoe gering dan ook en in welke kleine dingen dan wellicht ook, als kinderen Gods. Dat is de bedoeling. En het idee blijft dat bij gebleken trouw en daarmee gebleken geschiktheid, wij zullen delen inderdaad in de heerschappij van Christus. Dat is het verhaal en dat is ook de enige verklaring voor het merkwaardige verschijnsel dat zelfs miljoenen gelovigen in de loop der tijd liever stierven dan hun geloof af te zweren of iets dergelijks. Ondanks het feit dat wij inderdaad geloven dat eenmaal behouden betekent altijd behouden, eens wedergeboren, voor altijd wedergeboren, eenmaal eeuwig leven ontvangen hebben. Dan heb je het dus altijd, anders zou het immers geen eeuwig leven zijn. Dus dat is makkelijk zat. Valt niks aan uit te leggen. He? En ik heb vroeger wel eens gedacht, nou ja, kijk, je kunt toch met gemak, als het dan vervolgens, want dat maken wij hier niet mee. Maar vroeger zat geweest, de christenvervolging enzovoorts. En je hoeft alleen maar te zeggen van, ik ken die mens niet. Met dank aan Peters dan. Maar je hoeft alleen maar te zeggen, ik ken die mens niet of ik hoor daar niet bij. En dan werd je leven gespaard. En dan kun je altijd nog zeggen, kijk, als ik hier leef, dan kan ik hier op aarde voor meer nut zijn voor de Heer dan wanneer mijn kop eraf gaat. Dus laat ik dat nou maar doen. En er zullen er zijn geweest die dat ongetwijfeld. Maar in meerderheid gebeurde dat niet. Was met trouw aan de beginselen. Enzovoorts. Trouw aan de Heer. Kostte de mensen hun leven hier. En waarom deden ze dat? Omdat trouw aan de Heer hier beloning met zich meeneemt. Daar en dat voor eeuwig. En wat je daar krijgt, raak je nooit meer kwijt. En wat je ook hier hebt, je raakt het toch kwijt. En wat je ook hier doet, het is van zeer betrekkelijk nut. In het licht van eeuwige dingen bedoel ik uiteraard. Hè. Als ik dat buiten beschouwing laat, moet ik zeggen, het leven hier is zeer belangrijk. Is zeer de moeite waard, vind ik persoonlijk, is zeer de moeite waard. Maar verhoudingsgewijs, ja, wordt het toch een beetje anders. En dienen wij te relativeren. Zo is het nou eenmaal. Nou, dat is verder ons onderwerp niet. Dus daar hoef ik het niet over te hebben. Maar waar het maar om gaat, is dat wij van doen hebben wel degelijk met de vervulling van zelfs zeer oude oud-testamentische beloften. Dat ik er zo uitgebreid op ingegaan ben, is omdat natuurlijk het verhaal van dat wij geloven in een zogeheten duizendjarig rijk, die term heb ik al uitgelegd, dus dat doe ik nou niet meer. Hè? Maar dat wij geloven in een zogeheten duizendjarig rijk, zelfs vrederijk eventueel, dat is niet, zoals gezegd wordt, gebaseerd slechts op enige uitspraken uit Openbaring 20. Dat weet u toch, hè? Wij zijn Gileasten, dat betekent wij geloven in een duizendjarig rijk. En degenen die daar niet in geloven en ons dus uitschelden, want het is een scheldwoord, ons uitschelden voor Gileasten, die zeggen ja, dat geloven zij omdat dat in Openbaring 20 staat. Maar verder kom je dat in heel de Bijbel niet tegen. En dat is een groot misverstand, want het is inderdaad waar. De duizend jaren kom je in heel de Bijbel niet tegen, behalve in Openbaring 20. Maar ik meen dat we daar, wanneer was het, vanmorgen al mee hebben afgerekend. Met die duizend jaren, ik bedoel, daar gaat het ook helemaal niet om. En wat dat koninkrijk van Christus op aarde en dus in Jeruzalem betreft, gewoon dat aardse koninkrijk dat we hebben over Israël, over de volkeren in het algemeen, over heel de aarde enzovoort. Wel, dat staat al in Genesis 1 en wordt daarna vele malen herhaald. Ik heb alleen hele grote stappen genomen van Genesis 1 via Psalm 8 naar Hebreeën 2. Onthoud hem, hè, want het is een hele vaste in de Bijbel. Hè. Genesis 1, Psalm 8, Hebreeën 2. Maar daartussenin komen we het ook vele malen tegen. 2 Samuel 7 is trouwens een hele fraaie. De belofte aan David dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, een onwankelbaar, eeuwig, altoosdurend, onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. Hetgeen trouwens later bevestigd wordt in Psalm 89, ook van David trouwens. En daarna wordt een en ander nog eens bekrachtigd en herhaald door de profeten. Nou goed, daar gaat het nou verder allemaal niet om. Maar het idee is maar dat dat koninkrijk ook in zijn gewone aardse letterlijke vorm aangekondigd wordt heel de Bijbel door. En dat de situatie waarmee wij nu in onze dagen te maken hebben, is er een waarin die koning al aangesteld is, niet alleen gezalfd, maar zelfs al gekroond, om zo te zeggen. Er is alleen nog een tijd waarin hij het nodig vindt om daar nog niet op te reageren. En in afwachting van de definitieve openbaring van zijn koninkrijk, met overigens grof geweld, verzamelt hij zich op alle gemak, op zijn gemak. Zijn eigen volk, zijn eigen volksvertegenwoordiging, waarmee hij zijn koninkrijk zou openbaren. Dat is heel de gedachtegang, en moeilijker is het niet. In dat verband zou ik natuurlijk toch Psalm 2 nog even moeten aanhalen. Psalm 2... waarin vers 1 en 2 staat dat de volken, de heidenen, de volken, zich opstellen tezamen. En dat de vorsten van deze volkeren tezamen beraadslagen tegen Jehovah, tegen de Heer en zijn Messias, gezalfde, Christus en Christus. En die volkeren die zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, want de mensheid, de volkeren, verenigen zich, staat hier, in een gemeenschappelijke vijand tegen God. Het idee dat de volkeren nog eens zich zullen verenigen, zodat we de sprake zal zijn van verenigde naties. VN. UN. United Nations, de Verenigde Naties. Dat idee zal ooit gerealiseerd worden. Was eigenlijk georganiseerd of gerealiseerd in de dagen van het Romeinse Rijk. In de dagen van de eerste komst van Christus namelijk, want deze uitspraak over de volken en de heidenen die tezamen beraadslagen, wordt in Handelingen 4 van toepassing gebracht op de Romeinen, tezamen met de Joden. Dan heb je helemaal de toenmalige wereld gehad, eigenlijk zo'n beetje. En ze beraadslagen tezamen tegen de Heer Jezus. Het wordt aangehaald en zo uitgelegd in Handelingen 4, dus ik hoef het niet te verzinnen. He? Maar in de toekomst zal het alsnog gebeuren en dat zal niet zo lang meer duren. Het zal wel tot stand komen onder de zogeheten New Age, als je het mij vraagt. Maar goed, maakt me niks uit hoe het heet en wanneer en waar. Maakt ons niks uit, want zover is het niet. Nog net niet dan. Maar hier staat dan dat ze opstaan tegen God om zich van God te ontdoen. En dan staat er vers 4, die in de hemel woont, dat is namelijk God. Punt 1. En punt 2, dat is Christus. Die mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Die woont in de hemel immers. En punt 3, dat zijn wij. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel en hebben burgerschap in de hemel ontvangen. En wij zoeken de dingen die boven zijn en hoe dat allemaal maar heten mag. En wat doen we om deze omstandigheden? Lachen. En de Heer, van de Heer staat, de Heer zal hen bespotten en ik doe dat ook graag. Ik probeer me te beheersen, want het lijkt zo arrogant. Maar niettemin, je zou deze wereld niet zo serieus moeten nemen en de politiek al helemaal niet. Allemaal opgeblazen gedoe, dat moet je niet serieus nemen, daar moet je om lachen. Nou goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar de Heer lacht er ook om, die zegt ze, doe maar. En ik kan het rustig zeggen. Want daarna staat er in vers 5. Dan, ooit een keer, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Kortom, in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Hij zal wel een keer boer roepen of zo, denk ik dan. Ja. Toch? Nou, bij wijze, een beetje spot dan, vanavond, fruit. Dat deed de Heer Jezus feitelijk ook, want hij liet zich weliswaar gevangen nemen, maar hij zei waarschijnlijk ook iets van boe, of weet ik veel wat het was. En het hele leger wat daar stond, het hele legertje van mensen midden in de nacht in die hof, kan je het voorstellen, ze vielen allemaal achterover. Hè? Of weet je dat niet? Zonder schot. Nou goed, wist je heel goed. Nou, ze vielen allemaal achterover. Ze struikelden over elkaar in donker. Dat is toch leuk, of niet? Ik vind het humor. Hoe is het tegenwoordig? In sommige gemeenten doen ze dat nog. Achterovervallen, ja, het is een teken van ongeloof, hè? Ja, wij begrijpen elkaar heel goed. Maar het was het teken van ongeloof, want het achterovervallen is een uitbeelding van het Joodse volk dat achterover zou vallen, want dat werd aangekondigd in Jesaja 28 onder andere. En toen dat dus letterlijk daar gebeurde, was dat een uitbeelding van hoe het met het volk zou gaan. Er kwam een legertje onder aanvoering van de hoge priester, of zijn personeel dan, maar niettemin, de Heer riep even boeren. Leuk toch, of niet? Nou, en in de toekomst zal de Heer die volkeren verschrikken. Nee, ik meen het, het is ook wel een beetje belachelijk. Hij zegt nu niks en daarom heeft de wereld zo'n grote mond. Maar wat hier staat, dat hij in de toekomst wel wat zal zeggen en dan schrikken ze zich wezenloos. En terecht, want het brengt niet veel goeds. Want wat staat er? God zegt, ik toch, immers, voor de Groningers onder u, ik ja, heb mijn koning gesteld. Ik toch. Heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. Dat wil zeggen, God zegt, ik heb mijn koning gesteld. En in vers 7 spreekt die koning, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. In vers 7 zegt hij, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat werd gezegd bij de dag van de opstanding van Christus, want zo staat dat dan vermeld in Handelingen 13, maar dat leg ik nou ook verder niet uit. En tevens werd tot de Heer Jezus, die aan de rechterhand Gods geplaatst is, toen werd tot hem gezegd, vers 8, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfenis, tot uw erfdeel. Kortom, ik zal de einden der aarde, dat is waar de heidenen wonen dan eigenlijk, geven tot uw bezitting. Het is twee keer hetzelfde. De vader, om zo te zeggen, God zegt tot zijn aangestelde zoon: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, ga zitten aan mijn rechterhand. Eis van mij en ik zal u geven. En wat doet die zoon? Niks. Hij eist niet. Want wat die heidenen betreft, hij kan wachten. Hij heeft immers de garantie van Gods wegen dat dat koninkrijk zal komen op het moment dat hij het wil. Maar hij wil niet eens. Hij vindt het voorlopig voldoende zo. Want hij zegt, nou, ik zal eerst maar eens op mijn gemak mijn ecclesia, mijn volksvergadering verzamelen. Ik zeg het nu wel populair, maar daar komt het op neer. Je staat hier toch gewoon, eis van mij en ik zal u geven. En wat ik meestal zeg dan is, en tot op heden heeft hij niet geëist. En dus gebeurt daar verder niks. En dat is precies wat Hebreeën 2 in dat verband zei. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, doch wij zien dat nog niet. De vraag is waarom niet? Omdat hij dat niet nodig vindt. De zaken zijn namelijk al geregeld. Alles is, dat gaat meestal zo in de politiek trouwens, hoor, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar de zaken zijn al lang geregeld. En men doet wel in het publiek net alsof dat niet is. En of het ter discussie staat. En of het mogelijk zou zijn dat de mensheid zich zou kunnen onttrekken aan de macht Gods. Van wie men immers nu bijna 2000 jaar niets meer gehoord heeft. Toch? Maar denk, moet nou kunnen. Zelfs christelijke theologen leren dat God inmiddels is overleden. Met leedwezen geven wij u kennis. De beruchte God is dood theorie, die houdt in. Ja, God, natuurlijk, die heeft veel gedaan in het verleden. Heeft ook geschreven, de Bijbel is ook het woord van God enzovoort. En noem maar op, en Israël was zijn volk en weet je veel. En al dat soort dingen meer. Maar nu we al zo lang niks van God gehoord hebben, kan je net zo goed zeggen, God is dood. Of we zeggen, hij laat niks meer van zich horen. En dus verklaar je zo iemand voor dood. Ik bedoel, het maakt niks uit. Dat is het idee. Dus de verrassing wordt nog groot in de toekomst. En dus wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is ook niet de bedoeling verder. En dus, omdat er niks te zien valt, heeft hij ons zijn woord gegeven. Dat zouden we lezen. Daardoor zouden we ons laten voorlichten enzovoort. En onze hoop stellen op het moment dat hij de zoon zal eisen. En dat gaat inderdaad gebeuren. In de toekomst. Alleen dan zal hij met geweld zijn koninkrijk op aarde vestigen. Met een ijzeren scepter heet dat dichterlijk. Een ijzeren, dus met geweld, hè? Een ijzeren scepter. En de psalm eindigt met te zeggen: kust de zoon, dat wil zeggen, kom tot de zoon. In geloof uiteraard. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En we leren uit de Bijbel dat de toorn Gods, dan wel de toorn van deze zoon, zal ontbranden als de dag des toorns aanbreekt. En de dag des toorns breekt aan nadat wij eerst van de aarde weg zijn. En onze hemelse positie hebben ingenomen om de eenvoudige reden, of je het wat bij voor kunt stellen gaat het nu niet om. Maar om de eenvoudige reden, als God, als Christus, toorn brengt over Israël en de volkeren, dan doet hij dat samen met, en misschien wel, dan doet hij dat door zijn ecclesia. Door de regering. Door de gemeente. Ik zeg altijd, als je het letterlijk neemt dat er vuur uit de hemel geworpen zal worden over de steden, volken, wat er mee wezen mag, is de kans groot dat wij met dat vuur gooien. Had je toch altijd dat willen doen met vuur spelen? Ja. Nou goed, laat me zitten. Maar zoiets. En als er staat dat er hagelstenen uit de hemel zullen vallen, die de vijand zullen verslaan en zo, is de kans groot dat wij met die stenen gooien. Of ja, misschien zijn het belachelijke voorbeelden, maar voorbeelden zijn het hoor. Het is bovendien sowieso beeldspraak. Maar hoe stel je die dingen anders voor? Maar dat is wel waar het over gaat. En als er iets gebouwd moet worden, opgeleid moet worden op aarde, vanuit de hemel, is de kans groot dat wij die leiding moeten geven. Zo zit dat eigenlijk. Dat is onze toekomst. En dat is echt niet niks. Het enige probleem is, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En punt 2, wij kunnen ons eigenlijk met geen mogelijkheid voorstellen wat God voor ons in petto. Wat is dat, in petto? Wat God voor ons in petto heeft. En dat is het probleem. En dus, we blijven zo dicht mogelijk bij wat de Bijbel ervan zegt. En we verwachten van de Heer dat hij zijn werk zal doen. Zij het dan in het verborgene, in ons en aan ons. Want daartoe heeft hij ons geroepen.